Je luistert naar de podcast van Marit Verbindt. In deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende therapeuten over het thema ouderschap-partnerschap. Want hoe houd je je relatie gezond na de komst van kinderen? Vandaag ga ik in gesprek met Katrien Kolen. Zij is relatietherapeut in België en heeft onlangs een boek uitgebracht, Liefde in de tropenjaren. Katrien,
ja.
Wat super leuk om bij jou te zijn hier.
Intellect, dankjewel om helemaal tot hier te komen.
Nou, ik vond het echt heel erg leuk dat ik welkom ben voor een gesprek, want je hebt volgens mij een hele volle agenda.
Het valt wel mee zo. Ik denk hoe het lijkt, van buitenaf het soms druk lijkt, maar van binnenuit is het nog wel doenbaar. Dus okay. Dat is fijn. Ja. Het is vooral heel, ja, heel fijn en heel spannend om leuke dingen te mogen doen, hè? Met een vol hart. Dus,
ja. Want jij hebt afgelopen najaar is jouw boek uitgekomen.
Ja.
Liefde in de tropenjaren, even voor de luisteraars. En jij bent relatietherapeut hier in België. Kun je wat vertellen, waarom moest dat boek er komen?
Ja, ik was opgeleid tot relatietherapeut en niet zozeer gericht op koppels met kinderen of koppelrelatie na kinderen. Maar ik ontving hier heel vaak koppels aan in de praktijk en ik stelde hun vaak een vraag. Wanneer zijn jullie elkaar kwijtgeraakt? En op die vraag kreeg ik elke keer hetzelfde antwoord. En het antwoord was bijna altijd langs beide partners van zodra dat de kinderen er gekomen zijn. En dat was niet geheel verrassend zo, maar toch dat dat zo vaak terugkwam. En ik dacht, het krijgen van kinderen is zo'n mooie gebeurtenis in ons leven. En tegelijkertijd is daar zo'n laag aan die dat we ook niet verwachten. Die laag van wat het met onze relatie doet. En dat werd steeds duidelijker. En dan ben ik naar antwoorden gaan zoeken van wat gebeurt er eigenlijk in deze fase. Ik was toen zelf ook niet zo heel lang geleden mama geworden. Dus ik voelde dat ook wel van binnenuit. Van ja, dat doet wel echt iets. Dus dat haakte zo in op elkaar. En wanneer ik daarnaar ging zoeken, vond ik eigenlijk weinig tot niks. En ik dacht, allee, dat spreekt elkaar zo tegen. Het leeft zo bij koppels. En in de wereld leeft het niet. Of lijkt het niet te bestaan. Of is het heel stil daarover. En ik heb toen één boek gevonden. Dat vanuit Amerika naar hier gekomen is. Een tweede handje. Met zo gele pagina's en zo. Het rook naar mijn grootmoeder als ik het opreed. En er stond zo'n stempel op van afgevoerd. Dus dat kwam ergens van Amerikaanse universiteit. Dus ik was heel blij dat ik dat waardevolle boek heb in mijn brievenbus kunnen bemachtigen. Maar dat was van 1999. En ik dacht ook, dit is heel hedendaags. Dit is nu zo. En er moet, dat is nog steeds heel belangrijk. En dat leeft nog steeds. Dus er moet nu ook daar een boek van komen, vind ik. En dan is dat idee zo'n beetje beginnen rijpen. Maar ik dacht, ik ga nog wel wachten. Want ik ga eerst nog wat ervaring opdoen en rijkheid opbouwen in mezelf. Om dat dan te kunnen schenken aan al die koppels. Maar de uitgeverij was mij voor. En ik begon af en toe wel al iets te schrijven daarover en te delen op internet. En dan kreeg ik een mailtje van de uitgeverij Lano van, ik denk dat daar wel eens een boek in zou kunnen zitten. Dus ik dacht, oké, sneller dan ik had gedacht. Maar uiteindelijk heb ik nog wel die rijptijd genomen om het echt op mijn tempo te schrijven. En is het in oktober uitgekomen. Ja.
Mooi.
Ja, de geboorte van mijn boek.
Ja, ja, echt de geboorte.
Ja, en de verwekking. Zo ergens onderweg. Ja.
Ja, mooi. En denk je dan ook, is dit boek om al te gaan lezen voordat je kinderen krijgt? Want je zegt, er wordt heel weinig. Je weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren.
Ja. Ja.
Of is dat eigenlijk niet te doen? Weet je zo niet wat er gaat gebeuren, dat je het eerst maar eens moet gaan zien? Hoe zie jij dat?
Ja, dat is zo allebei, denk ik. Hè? Zo enerzijds kun je het niet uitleggen of je kunt niemand daar echt voor voorbereiden.
Mm-hmm.
Ik wil ook niet dat het gaat van voorbereiden naar behoeden, want dat is ook niet echt de boodschap die in mijn boek zit of die ik hoop mee te geven. Maar ik denk wel, en dat hoor ik ook van ouders, dat als het lezen voor kinderen, dat ze wel ergens weten wat er zou kunnen gebeuren, zonder dat dat iets dramatisch is. Hè? Maar zo, het kan wel zijn dat wij soms wat meer ruzie gaan hebben. En dat dat niet per se aan ons ligt. Dus het helpt zo wel om, wanneer het zich dan wanneer het zich voordoet en je ingezoomd geraakt in je relatie, om dan ook sneller terug te kunnen uitzoomen op voorhand al zo. Dus ik denk daarin dat het wel helpend kan zijn. Ja,
ja, want mijn eigen ervaring is dat we eigenlijk vrij weinig met elkaar, met vrienden of met familie, praten over wat er dan gebeurt.
Mm-hmm.
Herken je dat?
Ja, toch zeker op het relationele stuk zo. Hè? Ja. Omdat de reden ook waarom we aan kinderen vaak beginnen, is omdat het zo goed gaat. Zo.
Ja.
Het is net, we voelen, we zijn klaar voor de volgende stap. Of toch in de meeste gevallen, wanneer het een bewuste keuze is. En we willen verder met ons leven. Dus dit klopt voor ons. En vanuit dat idee maken we kinderen. En als dan onderweg, ja, als we voelen van, oh, maar dat is eigenlijk ook wel niet zo gemakkelijk om elkaar daarin vast te houden en om die relatie te blijven voelen, dan is dat wel een beetje iets tegengesteld.
Zo. Mm-hmm.
En dat is een moeilijke boodschap ook om te brengen of om te bespreken met vrienden, omdat we dan ook snel denken, oei, het gaat hier niet zo goed. En ja, dat is zo wel iets dat we nog een beetje van ons moeten kunnen afschudden, zo denk ik. Dat als het moeilijk gaat of lastig gaat, dat het net het mooie is van de moeite samen te doen, in plaats van, oei, dan...
Ja, want welke schoonheid zit daarin?
Ja, ik vind dan dat de liefde in die moeite zit. En niet in de mooie relatie aan zich, of de goede relatie aan zich, maar ondanks de tegenslagen, die er in een leven lang veel kunnen voorkomen, op verschillende vlakken en manieren, dat we wel moeite blijven doen om elkaar daarin te vinden. En dat is niet makkelijk. Dus die moeite doen, daarin zou ik heel veel graag zien, man. Ondanks dit wil ik dicht bij u blijven en wil ik het leven wel met u blijven leven. Zo. Ja.
Ja, ja. Hoe is het dan voor koppels als ze hier bij jou in de praktijk komen?
Mm-hmm.
Dat is al een eerste stap van moeite doen, denk ik.
Ja.
Maar hoe voelt dat voor ze om die te nemen?
Ja, ik denk dat daar... ik vraag dat ook vaak als ze hier zitten, van hoe voelt het nu om hier te zijn? En ook wat is de weg hier naartoe, want er is heel vaak, dat is niet van gisteren hebben we een afspraak gemaakt en morgen zitten we hier zo, maar vaak al weken of maanden van twijfel, gaan we dit echt doen? En is dat dan ook een beetje aan onszelf vertellen, het is ook wel echt tijd om dit te doen, zonder dat het dan problematisch is. Dus er zitten heel veel spannende, tegenstrijdige boodschappen in, maar ook gevoelens van ergens een fierheid van, hier zitten we. Maar ergens ook zo een nederigheid van, we hebben het niet alleen gekund, of zo. Of,
ja.
of een schaamte, voor sommigen wel, voor anderen is dat te sterk uitgedrukt. Maar dus een breitje van spannendheid, zo, waarin heel veel dingen in zitten, en fierheid ook. En ook opnieuw, soms hebben partners hun andere partner moeten meekrijgen tot hier, en is het geen evidentie geweest om hier effectief samen te zitten. En is dat ook een dankbaarheid al en de moeite die zichtbaar wordt van, maar we zitten hier wel samen. En dat heeft ons iets gekost, maar nu zitten we hier wel zo. En zit daar ook al een heel mooi gevoel in, ja.
En wat is dan, wat is het verlangen waarmee ze komen?
Heel vaak klinkt dat, met hun woorden, we willen beter leren communiceren.
Mm-hmm.
Of zoiets heel, dat vooraan ligt, heel duidelijk. Waar ze woorden voor hebben. Maar ik merk na een aantal sessies en na deze jaren dit te doen ook, dat het daar heel vaak niet om gaat.
Mm.
En dat dat wel iets is, die communicatie die along the way versterkt wordt en helderder wordt en liefdevoller wordt. Maar dat dat niet is waar wij aan werken. Zo. En dat we vooral werken aan elkaar terugvinden en die verbinding. En partners voelen vaak heel snel wanneer ze die verbinding kwijt zijn, maar hebben dan niet echt door dat ze dat aan het voelen zijn.
Ja.
En ze voelen frustratie en boosheid en ik voel me alleen. Maar eigenlijk voelen ze, oh, je zit zo ver weg. En dat is eigenlijk wat ik u wil zeggen, maar ik ga daar niet aan. Dus dat is wat ik u eigenlijk help te vertellen, elke keer.
Ja. En jij noemt ook in je boek van, vaak willen we terug naar hoe het was,
mm-hmm.
maar misschien moeten we accepteren dat dat helemaal niet... Dat kan eigenlijk niet.
Ja, precies.
En misschien is het uiteindelijk ook niet wat je zou willen.
Mm-hmm.
Hoe is dat voor koppels om dat dan... die andere manier van kijken naar waar ze naartoe willen,
mm-hmm.
te moeten gaan zien?
Heel vaag, denk ik. Of zo heel omvatbaar. Zo. Dat ze zo niet weten wat... Oké, we kunnen niet terug, maar vertel ons dan waar we dan wel naartoe moeten. En ze zijn begrijpelijk zo op zoek naar handvaten of houvast, om al gewoon een beeld te kunnen maken van, maar wat dan wel zo? Want ja. we kennen dat ook niet, die andere vorm van samen zijn dan, of die, die nieuwe relatie waar dat we dan aan bouwen. Dus ergens houden ze ook vast wat het er was, omdat dat enige is dat gekend is. Zo. En dan is het begrijpelijk dat we dat als maatstaf nemen. Want dit is hoe wij onszelf kennen als koppel. En daar moeten we naar terug. Omdat we weten dat het toen goed was. Zo, dus we moeten terug naar die goede plek. Naar die living waar dat we fijn aan de haard zaten. Maar misschien is er nog een bijkeuken waar dat ook fijn is. Maar we weten niet hoe dat we daar geraken. En we weten ook niet of het daar effectief even fijn gaat zijn. Dan in die living waar we zo vertrouwd fijn zitten. En dat is wel een loslaten ook ergens zo. Hè, waar dat ook een stukje rouw eigenlijk wel in zit. Hè, van... Ja, dit hadden we niet gedacht. Dit overvalt ons nu zo. En we moeten dat dan ook ineens loslaten. Maar de reden waarom we dit doen is omdat we het net zo fijn hadden. En dat fijne moeten we dan loslaten.
Ja.
Zo.
Ja.
Dus dat maakt het wel ja, niet makkelijk, denk ik, voor koppels. En ook een proces, zo, hè, om daar helemaal ook door te gaan. En daar effectief in die bijkeuken te zitten. En dan denken, hier zitten we eigenlijk goed. Want de zon schijnt binnen. En we drinken samen koffie. En we zijn zo aan het genieten van... Deze warme bijkeuken. Zo.
Ja, ja. Mooie beeldspraak. Ja, ja, ik zie het helemaal voor me. Nou ja, dat kun je dus doen. Van voel eens hoe het in die bijkeuken is. Maar hoe ga jij praktisch dan aan de slag?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want voor mij is het zo evident wat ik hier doe.
Ja.
En om dan... Ik denk dat dat ook wel moeilijk is voor koppels die elkaar echt heel erg kwijt zijn. En zo... Waar het echt bijna 11:55 is, om dat alleen thuis te doen.
Ja.
Omdat wat we alleen thuis kunnen doen, zijn opnieuw de gekende manieren waar we een beetje in vastrijden. Van, ik probeer en ik probeer en ik probeer iets anders, maar het werkt niet. En dan weet ik het niet meer.
Nee.
En dan komen ze bij mij om, niet zodat ik zeg, dit moeten jullie doen, maar wel om een beeld terug te verruimen zo, en terug opties te bekijken. En zonder dat dat heel praktisch is. Ik werk niet zo praktisch.
Mm-hmm.
Maar waar gaat dat over? Ik denk heel erg vertragen.
Mm-hmm.
In wat ze aan elkaar vertellen, maar ook vertragen in wat dat er in hunzelf gebeurt. Want een relatie zijn twee individuen samen. Dus er zijn drie dingen die vooraan staan. Ik, jij en wat dat er tussen ons gebeurt. En door dat heel erg te gaan vertragen en te gaan naar wat wilt dit ons eigenlijk vertellen of wat gebeurt er in u en de partner in een plek kneden dat die kan luisteren en echt kan horen wat er gezegd wordt in de plek van te voelen wat die bij zichzelf voelt en vanuit die gedachten en emotie te luisteren. Ik noem dat ook soms de prut uit de oren halen. De emotionele prut van jezelf, waardoor je partner eigenlijk niet hoort of niet de goede hoort. Denk dat je die hoort, maar eigenlijk niet echt begrijpt. Dus dat probeer ik eigenlijk op een microniveau heel erg ingezoomd te gaan doen. En dat maakt dat koppels vrij snel al vaak terug die verbinding voelen. Van, nu hoor ik eigenlijk echt wat jij wilt zeggen. En ik voel het ook, wat jij wilt zeggen. En dan voelen wij ons verbonden. Want als ik voel wat jij wilt zeggen, dan zijn we dicht bij elkaar. En dan kan ik ook gaan voelen meer wat dat ik daar eigenlijk bij voel. En dat beter aan u vertellen. En dan voel ik dat jij mij voelt.
Hmm.
En vanuit dat voelen komen er mooie dingen. Maar dat is wel... Meestal is een sessie 1,5 uur, maar dat is soms maar fractietjes van 20 seconden. Hè? Dus om realistisch ook een beeld te schetsen. Want dat is niet dat die koppel dan een uur of 1,5 uur in verbinding, intens, romantische gesprekken hebben. Dat is heel hard werken. Dat is heel moeilijk, omdat ze ook geduldig moeten zijn. Zo. Want ze hebben het heel erg nodig om dat te voelen. Maar we kunnen daar niet zomaar heel snel naartoe gaan. Zo.
Mm.
Dus ja... Dat is een beetje.
Ja, en dat is dus ook niet iets wat je zomaar, als je nu deze podcast luistert, denkt... Oh, dan gaan we vanavond eens even proberen.
Nee, ja.
Moet je niet verwachten dat je opeens de ingang vindt.
Precies, ja. En dat is mooi wat je zegt, zo'n ingang vinden. Hè?
Ja.
Ik denk dat ook... Het is toch niet van waar vinden we hier een ingang in onze relatie? Of in een plek in onze relatie waar dat we elkaar kunnen... Ja, ons verbonden kunnen voelen met elkaar. En... Ik denk wat koppels wel thuis kunnen doen, is echt te luisteren vanuit wat wilt jij mij eigenlijk vertellen? En zo aandachtig aanwezig zijn van, ik ben hier, maar ben ik hier ook echt? En als we dat elkaar meer kunnen geven, dan heeft dat, ja, dat is iets klein, maar dat voedt wel heel erg het samen zijn.
Hmm. Ja. Jij noemt het zo mooi, dat, ik vond dat het mooiste in jouw boek, dat je partner op moet zoeken, mm-hmm. maar vooral ook dat je vindbaar moet zijn.
Ja.
Als je gezocht, ja, als je zoekt en iemand is niet vindbaar,
ja,
ja, dan houdt het op natuurlijk.
Precies, ja.
En het raakte me ook omdat ik dacht, oh, dat is echt iets waar we in de haptotherapie, dus in mijn eigen vakgebied, aan werken. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet.
Mm-hmm.
Want hoe maak je voelbaar dat je vindbaar bent?
Mm-hmm. Ja, ik denk dat in zo'n kleine dingetjes van, als we samen tv aan het kijken zijn en ik wil graag iets vertellen, dat ik begin te praten en dat mijn partner blijft kijken naar tv, dan is hij niet vindbaar. Ik kom hem zoeken, maar hij is op dat moment niet vindbaar. En als ik merk dat hij de tv-doosje neemt en of het tv-bakje en de tv op pauze zet, wat tegenwoordig kan. En daar is de technologie dan wel relationeel helpend in. En zich naar mij draait, in mijn ogen kijkt en zegt, ah ja, vertel. Dan is hij vindbaar. Zo. En dat zijn kleine dingetjes. Hè? Maar als hij blijft verder kijken en ik blijf praten en ik merk, ik vind u eigenlijk niet, dan voel ik mij gekwetst en ik voel mij alleen. Ook al gaat dat over iets kleins wat ik wil vertellen, in ons gevoel gebeurt er wel iets belangrijks. Zo, je bent er eigenlijk niet.
Ja.
En ik denk dat we daar alert voor moeten zijn. Zoals we ook bij kinderen alert zijn. Van, ik probeer open te staan voor mijn kind en op ooghoogte gaan zitten, zodat hij mij kan zien en hem aan te raken om ja, meer verbinding te maken. Ik denk als we die kleine dingen aan onze partner doen en bewust zijn. Elke keer dat onze partner naar ons komt, is dat een vraag naar verbinding. Ook al gaat dat over de was of eten. Of elke keer dat hij naar ons komt, zegt hij, hey, ik wil u iets vertellen. En ik wil u iets vertellen, want jij bent de belangrijke voor mij.
Ja. Je bedoelt ook echt de ander.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En ja, als we dat, dat is zoiets klein, maar zo vullend, als we dat kunnen vastnemen. En dus in onszelf die plek kunnen gaan zoeken waarin dat we ook die toegankelijkheid voor onze partner vinden. En zeggen, ah ja, jij wilt dit zeggen. En als we op dat moment ook niet hebben kunnen luisteren bijvoorbeeld, of niet vindbaar zijn geweest. Ik was zo bezig met mijn werk dat ik eigenlijk niet heb gehoord wat jij gezegd hebt. Kun je het mij nog eens vertellen? Want ik vind dat wel belangrijk om u te horen. En we maken daarin fouten. We zijn feilbaar. Hè? We zijn menselijk. Ja. Dus het gaat niet over altijd vindbaar zijn. Maar het gaat wel over aandacht te hebben voor ook wanneer dat we dan niet vindbaar zijn geweest. Om daar terug op terug te komen.
Mm-hmm.
Ook al is dat soms een maand later. Hè, dat je ineens ping in je hoofd schiet van, ah ja, vorige keer wou je mij ook daar iets over zeggen. En toen heb ik het eigenlijk niet gehoord. En daar dan op terugkomen. Ah, weet je nog toen? En elke keer dat we daar ook op kunnen terugkomen, is dat een stukje dat we onze partner vertellen, maar nu ben ik er wel en in die end wil ik er wel altijd voor je zijn. Zo, ook al ben ik feilbaar en gaat dat ook soms gewoon niet. Dus het is zo dat, ja, geen altijd of niet, maar zo het heel tijd schipperen tussenin zo, en daar ook bewust van zijn.
Yeah.
Ja.
Yeah.
Ja.
En dan zeker als je kleine kinderen hebt, is dat.
Precies. Ja.
Dat vraagt best wat, hè?
Ja. Dat maakt het ook zo moeilijk. Hè? Zo, ja. Alles wat we in ons hebben, vraagt ons kind ook van ons. Zo. En het is heel mooi dat we dat geven, want dat hoort ook zo te zijn. Hè? Het is niet dat we moeten onze kinderen aan de kant duwen. En, er is zo'n film, The Wallabies, denk ik. Dat is een kinderfilm. En daarin, dat is een koppel en die hebben kinderen. Dat is een animatiefilm. Die hebben 3 kinderen, denk ik. En die hebben alleen maar oog voor hun relatie. En dat is heel tragisch voor de kinderen. Want die kinderen die krijgen geen eten, alleen maar de restjes van de ouders. En de ouders zitten voor de haard heel de tijd te zoenen en heel intiem te zijn. En schatje en zo, echt heel ingezogen in hun relatie. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo, hè? Het kind vraagt dat ook en heeft dat ook nodig. En dat is heel natuurlijk en goed dat we dat ook geven. Maar daarnaast is het belangrijk dat we ook... Ja, het is niet een of zo, hè. Het is een en in verschillende gradaties en verschillende intensiteiten. Maar dat we dat partnerstukje er ook wel kunnen bijbrengen soms. Ja, ja. Maar het is heel begrijpelijk en normaal dat dat ook zo moeilijk is.
Ja. Ja, en wat ik wel eens hoor zeggen is van... Oh ja, maar het is ook logisch dat we nu elkaar even niet zo vinden. En dan, ach, over een paar jaar komt dat vanzelf weer. Mm-hmm. Is dat zo, dat het dan vanzelf weer komt?
Het komt wel, denk ik. En misschien ook wel vanzelf. Omdat er natuurlijk... Er is veel meer beschikbaarheid terug en ruimte in uzelf en rond jullie. Omdat de kinderen meer zelfstandig worden. Dus er komt fysiek meer ruimte, maar ook emotioneel wel meer ruimte. En dan denken we, ja, dan wordt dat plekje vanzelf weer opgevuld met verbinding. Hmm. Maar verbinding komt niet altijd vanzelf. En we mogen ook niet vergeten dat die optelsom van we wachten even en het komt later wel vanzelf, in de jonge jaren, dat daar ook wel, dat ook wel iets doet met ons gevoel als onze partner verder weg geraakt. En zo gebeurt het dan dat koppels, als hun kinderen 7, 8 jaar zijn, die ruimte beginnen voelen. Mm-hmm. En langs hun kijken en ze zien hun partner er staan. Maar ineens staat hij zo 4 meter van hun en denkt ze, hey, wacht, hoe is dit kunnen gebeuren? Maar dat is van elke dag een klein stapje van elkaar weg te zetten om ruimte voor die kinderen te kunnen maken. En weinig de stapjes terug naar elkaar te zetten in die dagen. En dan denk ik dat als we... Door de jaren heen blijven aandachtig zijn voor elkaar te gaan zoeken. Mm. Dat het komt vanzelf daaraan kan aanhaken, aan de moeite die we doen, maar niet losstaand zo. En er is wel ook iets van ons nodig. Als we vriendschappen niet onderhouden of voeden, dan verwateren die ook zo. Dus dat is hetzelfde. Het is een band die moet voeding krijgen.
Ja. Wat is het dan... Als die partners elkaar wel weer vinden, mm-hmm. waar willen ze nou eigenlijk naartoe? Wat is nou, wanneer ben je nou een gelukkig koppel?
Goeie vraag. Ik denk... Wacht, daar moet ik even over nadenken.
Ja, neem je tijd. Neem ik een slokje koffie.
Ja, prima. Wat ik zie... Van koppels die gelukkig zijn of die zo zeggen van, het is eigenlijk prima, we kunnen verder. Mm-hmm. Ze zijn rustig geworden, of zo.
Ja?
Ja, ik word er bijna emotioneel van dat ik het zeg, want ik zie ze zo voor mij.
Ja.
En ze zijn zo... ze zijn zo gerustgesteld van, we vertrouwen wel op deze band tussen ons. En ik bedoel dan zo niet... We vertrouwen op dat we niet ontrouwig zijn of zo. We vertrouwen op het graag zien van elkaar. En ik voel dat ik de moeite waard ben voor u. En ik voel dat ik goed genoeg ben. Ook al maak ik fouten en vergeet ik het afwasmachine in en uit te laden. ik ben goed genoeg. En de ander die dan voelt, en je bent er ook voor mij. In het meeste van de gevallen, wanneer ik u kom zoeken, ben je ook vindbaar geworden. En die gevoelens geven een geruststelling en een rust, waardoor ze minder intens in het gevoel schieten van ik ben nu kwijt en wat zegt jij nu en frustraties, die zijn allemaal een beetje gaan liggen zo. En het kabbelt nog wel, hè. Er zijn nog wel golven van lastige momenten, maar ook in die golven kunnen ze vasthouden aan het basisgevoel van ik weet dat wij hier het beste met elkaar voor hebben. En als jij zegt, waarom heb je het afwasmachine niet uitgeladen? Dan voel ik niet, oh nee, doe ik het wel goed genoeg voor u? En ben je niet teleurgesteld in mij? Dan voel ik dat misschien even. Maar daarna kan ik ook wel zien dat je mij graag hebt. En dat je dat eigenlijk helemaal niet zo bedoelt. Zo. Dus er is iets naast gekomen van, ja, maar geruststelling. Ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven. En dat zie ik door dat koppels trager met elkaar kunnen spreken. Rustiger blijven als ze spreken. Dat ze niet in de hoogte schieten. Dat ze naar elkaar kijken ook. Zo, dat ze veel meer contact maken. Dat het minder goed gaat, dan zie ik hen naar mij spreken. En heel weinig echt het contact gaan opzoeken. Omdat het contact op het moment ook risicovol is. Want hoe kijkt jij als ik vertel dat ik u wat ik niet wil, dat je het afwas misschien. Omdat je het weer bent vergeten, dan zie ik misschien bliksem in je ogen. Dus ik ga niet naar je kijken. Mm. Naar je kijken is bijna een bedreiging zo geworden. En als het goed gaat, durven ze elkaars blik terug te zien. Dan zijn ze gerustgesteld dat wat ze daar zien liefdevol is.
Ja. Ja. Dat is heel mooi, hè?
Ja, dat is niet zo concreet. Maar dat is wel wat er zo van binnen dan gebeurd is. Ja. Dus niet altijd goed en altijd liefdevol en altijd... Maar er is iets naast van vertrouwen gekomen. Ja.
Ik hoor je dan ook zo zeggen van... Oh, dat kan zo het gevoel zijn, als je dat dus nog niet hebt van... Ook doe het weer niet goed genoeg.
Mm-hmm.
Ik hoor daar ook iets van, nou dat zal vast ook van langer geleden zijn. Is dat iets wat je meeneemt in de therapie van... Nou, hoe is je kindertijd geweest? Of wou je het meer in het hier en nu?
Ik blijf gericht op het hier en nu. Want het gaat over de relatie hier en nu zo. Mm. Maar om sommige... Om te begrijpen waarom sommige reacties van onze partner zo intens zijn. En soms ook uit verhouding lijken te zijn. Ga ik soms wel terug naar... zo niet hoe is je kindertijd geweest, maar vraag ik van waar herkent je dit gevoel? Van er alleen voor te staan en sterk te moeten zijn. Of van waar kent je het gevoel van niet goed genoeg te zijn? En je keert je best te doen, maar dat dat niet gezien wordt. En dat je precies altijd een beetje meer moet doen om gezien te zijn of graag gezien te zijn. En dan overloop ik niet de kindertijd, maar dan ga ik heel erg het gevoel van vandaag, heel specifiek dat gevoel, zoeken waar dat ergens zijn wortel heeft gevonden. Mm. En zo kan die partner ook, als de partner dat hoort, dan van, ah ja, eigenlijk, ik herken dat van vroeger. En toen gebeurde er dit en dan was ik niet gezien. En ik voel dat eigenlijk ook als jij mij niet ziet. En dan hoort die partner, ah, dit is eigenlijk niet gewoon ons. Dit heeft, en ik doe niet iets verkeerd aan zich, maar dit heeft ook een bestaansreden buiten onze relatie. En dat helpt om te verstaan en om ook te ontschuldigen zo.
Ja.
Zonder dat dat dan verandert. Mm. Die reactie verandert niet, die pijn verandert niet. Het gevoel van ik ben niet genoeg verandert niet, dat is ook niet op te lossen, denk ik. Maar het wordt wel anders gedragen door beide personen. En dat maakt dat het weer, ja, dat er weer iets naast komt te staan. Zo. Dat het haalbaar maakt. Mm. Ja.
Ja, de titel van mijn scriptie wordt Een kind verbindt, met een vraagteken.
Oh, mooi, mooi.
En,
heel gepast.
Ja, wat denk jij?
Ja, ik denk dat het heel mooi is dat er een vraagteken bij komt te staan. Het is de tweeledigheid, hè. Want er is een punt, maar ik zet er nog een kronkeltje boven. Zo. Ja, ja. En dat maakt een punt en een vraagteken. Want het is ook ergens ja, hoe we eraan beginnen, hè? Van die mooie koppelrelatie en het gaat zo goed tussen ons, dus we willen een kind en we willen een volgende stap. En tegelijk komen onderweg dingen tegen waarbij dat we daar toch wel vragen bij beginnen krijgen. En het kind aan zich is ook heel verbindend, denk ik. Het is een heel unieke, intieme band die je hebt als ouders, omdat niemand het echt helemaal kan begrijpen hoe graag je je eigen kind ziet en hoe fier je daarop kunt zijn. Maar daarnaast is dan ja, die koppelrelatie die daarin uitgedaagd wordt. En waarbij we ook onszelf vaak de vraag stellen, ziet jij mij nog graag ondanks deze kinderen?
Zo. Mm.
Want dit kind verbindt ons, maar is er ook meer dan ons nog verbindt? Omdat ik niet gewoon de mama wil zijn van een kind of de papa, maar ik wil ook dat jij mij nog kiest om wie ik ben, achter die rol van mama of papa. En ook dat is een gevoel dat soms wel een beetje verloren geraakt, zo in de mama- of papa-rol die naar voren komt te staan. Ja.
Ja.
Dus er zitten veel lagen in, zo, in die titel. Ik vind het heel mooi.
Leuk, ja, dank je.
Goed gekozen.
Want wat brengt een kind naar de oppervlakte? Als er...
Ik denk veel wat er al zat, maar zo veel onder de ijsberg, zo, hè. En vaak ook zijn er al wel wat verschillen tussen koppels. Hè? Dat is heel normaal ook. Maar een kind zet daar zo'n beetje het vergrootglas op. Zo. Ik kende u al, maar nu ken ik u precies toch niet helemaal meer. En dan, ja, als we ons kind opvoeden en ons kind ontwikkelt, dan komt er altijd een stukje van onze eigen ontwikkeling als kind ook terug mee naar boven in onze herinnering. Zo. Dus ons kind neemt een stukje van onze eigen herinneringen, graaft dat terug naar omhoog. Mm. En daar komen soms fijne herinneringen naar boven, waarbij we zeggen, dit wil ik ook voor mijn kind. Maar dat gebeurt maal twee, want onze partner heeft andere herinneringen, als zesjarige bijvoorbeeld. En denkt, dit wil ik ook voor mijn kind, maar dat is dan ons kind. En hoe moeten we daar dan een samenvatting van maken? Ik wil dit en jij wilt dat. Dat maakt weer een verschil. Dat voor kinderen was er nog geen sprake van die herinneringen van onze eigen zesjarige kindertijd, die ineens zo verschillend lijken en waar wij geen middenweg in lijken te vinden. Maar ook dingen die natuurlijk pijn gedaan hebben, als zesjarige bijvoorbeeld. Scholen of vriendschappen, of waarbij dat we ons kind willen behoeden van die dingen. En onze partner ook van andere dingen. En dat komt opnieuw weer samen. Dus we voelen zo de kans om het bij ons kind anders te doen. En een goede ouder te zijn, dus dat komt vanuit een heel mooi idee. Hè? We willen allebei het beste voor ons kind. Allebei. En dat maakt het zo moeilijk. Want dat is ontzettend belangrijk. Hè? Omdat het zo belangrijk is, is het zo beladen en zo moeilijk. En dat is heel schoon en heel moeilijk tegelijk, zo, die belangrijkheid. En dat maakt dat het eigenlijk in heel de ontwikkeling van het kind, in elke nieuwe fase of met elke nieuwe leeftijd, er andere dingen naar boven komen.
Bedoel je in de relatie van de ouders?
Ja, dus, ja precies. Ja. Ja. En nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. En we dus die statische relatie van zo was het en zo willen we terug moeten openen naar een relatie die blijft ontwikkelen. En van de bijkeuken naar het terras gaat en naar de slaapkamer en naar de wc. En eigenlijk dat we door het huis kunnen wandelen. In plaats van één vaste plek. Dit is onze relatie en zo moet het blijven, want zo is het goed. Mm. Ja.
Als er één ding is dat je nu kunt meegeven aan koppels die luisteren, wat zou het zijn?
Ik denk, blijven zoeken of zo. Want het zit hem vooral in het zoeken. Natuurlijk ook in het vinden van elkaar. Maar blijven zoeken en dat betekent dan denk ik uw ogen open houden voor elkaar en uw oren. En uw hart. Ja. En dat daaraan blijven koppelen. Zo.
Ik heb genoten van jouw verhalen. Dank je wel.
Jij ook, bedankt. Veel fijne vragen.